avond is het 22e vers van Richter 16. Richter 16, vers 22. En wij lezen het woord Gods nu al dus. En het haar zijns hoofds begon weder te wassen, gelijk toen hij geschoren werd. Tot zover. Gemeente, dames en heren, wij zijn hier samengekomen op deze Adventszondag en wij hebben juist uit de Heilige Schrift, uit het Oude Testament, een heel belangrijk Adventshoofdstuk, Adventsgeschiedenis, gevonden. Namelijk in de geschiedenis van de Richter Simson. In de Hebreeënbrief staat dat deze Simson hoort helden. En eeuwenlang is het ook zo gezien, en het blijkt ook onmiddellijk uit de tekst zelf, dat Simson, waarvan de mensen soms zo'n wonderlijke overlevering hebben en verhalen over vertellen, alsof het alleen maar een of andere krachtmens was geweest, Simson blijkt, en dat blijkt natuurlijk de geschiedenis onmiddellijk, een voorloper te zijn geweest van de Messias. Blijkt een messiaanse figuur te zijn. Een figuur waarin al van tevoren, niet alleen in woorden, maar ook in daden wordt uitgesproken wat de verlosser der wereld zal brengen. De Messias van Israël, de koning van Israël. De verlosser der wereld. Dit is niet op eigen gezag dat ik dit zeg, maar dit is iets wat de Heilige Schrift aangeeft. En zeker voor degenen die niet zo subtiel de tekst kunnen verstaan, is het dan duidelijk gezegd in de Hebreeënbrief. Dus al die verhalen die daarover zijn, over die ruwe Simson en die sterke Simson en die wellustige Simson, dat zijn allemaal verhalen die men later heeft ingevoegd en die blijken van weinig besef en geestelijk doorzicht van de geschiedenis van Simson. Als wij die geschiedenis gaan begrijpen, zijn wij bezig met adventsgedachten, met verwachting van de komst van de Heer Jezus. In de eerste plaats over de naam. De twee belangrijke namen die in dit verhaal voorkomen zijn in de eerste plaats Simson en in de tweede plaats de vrouw die de grootste betekenis erin gespeeld heeft. Dat is Delila. Dat zijn niet toevallige namen. Die hebben een diepe betekenis en je kunt taalkundig, etymologisch onmiddellijk afleiden wat ze betekenen. Simson is onmiddellijk verwant aan het Hebreeuwse woord voor zon. Zijn naam er is uit, dat die is de zon. En de zon, daarvan spreekt hij de geschrift, is de Messias, de zon der gerechtigheid. De zon die straalt in haar kracht. En de zon is een openbaring van de zon die de Torah, die het woord Gods, die de zoon God zelf is. Simson betekent dus eigenlijk zon. En Delila is afgeleid van het Hebreeuwse woord nacht, duisternis. Laila is nacht, Lila is de nachtelijke. Het gaat dus om het licht van de zon, het licht van de gerechtigheid en de duisternis die verlicht wil worden. Het grote punt is waar het Johannes Evangelie onmiddellijk over spreekt, Er zit eigenlijk de hele problematiek in die wij hier vinden in dit verhaal. Er staat in het Johannes-evangelie: het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet overmocht. Eigenlijk staat er: en de duisternis heeft het niet verzwolgen. Met andere woorden, het licht schijnt in de duisternis, maar het is niet door die duisternis uitgedoofd of verzwolgen. Dat heeft de duisternis niet gekund. En toch is er een opdracht. Is de duisternis op zichzelf vijandig? De duisternis is niet alleen vijandig. De duisternis is behoeftig aan licht. De duisternis heeft een hunkerend verlangen, een bijna niet te stille verlangen naar het licht. Maar het licht dat in de duisternis schijnt, wat meestal in de duisternis schijnt, is te gering, is te klein, schijnt altijd weer verzwolgen te worden. Maar hier in het evangelie van Johannes is gesproken van het licht dat niet verzwolgen wordt. Nu precies, ik zei het al, vindt u dit in deze geschiedenis. Dan moet u goed begrijpen dat zo'n geschiedenis, die heeft verschillende lagen. Je kunt bij de uiterlijke laag blijven. En die heeft ook een grote betekenis. Zo zeggen bijna de stoffelijke laag, die kunnen we met onze gewone psyche wel vatten. Er is een diepere laag. En die spreekt over recht en gerechtigheid. En die raakt de reden en die raakt het geweten. En de derde laag, dat is die van de goddelijke vonk, waar we vorige keer over gesproken hebben, van de goddelijke adem. En al die uitleggingen horen bij elkaar, maar we kunnen ze niet missen. En je moet er oog voor krijgen, je moet het zien. We gaan die geschiedenis nu volgen. Ik kan natuurlijk niet het hele verhaal uitgebreid vertellen. Enkele dingen die dichter bij ons brengen. In de eerste plaats is al een grote parallel met de geboorte van de Heer Jezus. Simson is op wonderbare wijze geboren. De ouders waren kinderloos. Dan verschijnt die engel en dat wonder wordt verkondigd. Wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. En dan wordt dat kind geboren. En er wordt gezegd hoe dat kind opgevoed moet worden. Het moet een Nazireer worden, dat wil zeggen een aan God gewijde. Hij moet vanaf zijn vroegste jeugd, moet hij een gewijde zijn. En er zijn dan allerlei dingen die van een gewijde gevraagd worden. Er wordt hier gesproken in de eerste plaats: er mag geen scheermes op hem zijn. En verder, hij mag geen sterke drank drinken. En hij moet zich helemaal houden verder aan de wet. Nu hebben we al grote moeite met te beseffen wat die dingen betekenen. Wij laatgeborenen beseffen die dingen eigenlijk niet. Als wij gaan vragen, wat heeft het te betekenen dat zijn haar niet geschoren mag worden? Is dat, sommige mensen hebben daarin gezocht, via de godsdienst, een soort van dynamisme of in het haar een soort kracht zou zitten, en dat het eigenlijk tot een heidens bijgeloof herleid zou kunnen worden? Maar is het niet, broeders en zusters? Als u uitgaat van dat Simson is de zon, dan is het haar, zijn de stralen die uitgaan van de zon. En het haar afknippen, dat is de uitstraling, de genadestraling is die wegnemen. Dat is één aanwijzing die ik kan geven. Simson heeft zo geleefd en dan wordt hij volwassen. En dan kunnen wij westerse mensen de geschiedenis heel moeilijk volgen. Het is ook wel moeilijk, want zijn ouders begrijpen het ook niet. Als Simson groot geworden is, dan wil hij een vrouw gaan zoeken. En waarom zoekt hij dan niet een vrouw onder zijn eigen volk? In die dagen is Israël bezet door de Filistijnen. Filistijnen zijn een volk verwant aan het onze. We zouden kunnen zeggen, het heeft te maken met Europese volkeren. Het is eigenlijk verwant met dat Indo-Europese volk waar wij allemaal toe behoren. Daar horen de Filistijnen ook toe, terwijl de Joden, die worden ingedeeld, die horen bij de Semieten. Deze Filistijnen hebben het land bezet en de Israëlieten hebben het heel moeilijk, maar ze hebben toch hun richteren, hun leidslieden. En Simson wordt hun leidsman. Maar dan gaat er iets vreemds gebeuren. Dan staat er dat Simson een vrouw lief krijgt uit de Filistijnen. En hij zegt tot zijn ouders, naar de grootte van die tijd, dat die ouders die vrouw voor hem moeten vragen. Naar de grootte van die tijd, dat gaat allemaal volgens huwelijkscontracten. En dan zijn ze daar tegen. Ze zeggen dat ook. Waarom zoek je niet iemand onder de dochteren van uw volk? Waarom zo'n heidin? Waarom zo ver weg? En dan zijn de mensen, lezen de Bijbel meestal slecht. Dan denken ze dat die man in een of andere dwaze zinnelijkheid ontvlamd was. En dat hij maar dood gewoon zich liet gaan. En die Filistijnse bekoorlijk voor hem was. Dat kunnen onderdelen zijn geweest. Maar dat is niet de hoofdzaak geweest. Dat zijn hoogstens dingen die mede hebben gewerkt. Maar het staat er vol aan, waar wij zo dikwijls overheen lezen. Het was, ze wisten niet, die ouders, die dus protesteren hier tegen. Ze wisten niet dat het van de Heere was. Hij moest een aanleiding zoeken om de Filistijnen te overwinnen. Dus er is een aanleiding, de Heere zelf is de kracht die hem drijft naar de Filistijnen en die de liefde opwekt voor de Filistijnse. En wat heeft dat te betekenen? Broeders en zusters, het gaat hier om de diepste dingen van de Bijbel. Aan Israël is het heil toevertrouwd. En dat heil dat is samengekomen in Simson, de zon, de vertegenwoordiger van de zon der gerechtigheid. Zijn stralen slang uit. En daaromheen, ach, dat zijn wel hoge culturen, lijken dat. Maar het is allemaal duisternis. Duisternis bij het licht van de God van Israël. Er zijn ook wel machten en goden die daar vereerd worden. Maar het gaat erom, waarom heeft God Israël in de wereld gesteld? Om de duisternis van de volkeren, om die duisternis te verlichten. Om die duisternis, om daar het licht in te doen stralen. Zodat het licht niet ondergaat. En er is één deels, er is iets ambivalents in de volkeren. Er is één deels een afkeer. Maar er is tegelijk een hunkering naar dat licht. En er is ook een wanhoop, en er is ook een beproeving. Wordt dit licht niet uitgedoofd. De volkeren wachten op het licht. Maar ze wanhopen en kunnen het licht bespotten. Maar er is toch een hunkering. En Simson waagt het, gaat daar naartoe en sluit dat huwelijk met de Filistijnse. En u ziet wat hierachter ligt. Het gaat om de heidenen licht te brengen. En als hij dan die tocht met zijn ouders maakt, dan wijkt hij een ogenblik af van de weg. En dan komt een leeuw hem tegemoet. Ontzaglijk gevaar. De leeuw is het teken van alle wildheid, van alle barbarie, van alle vernietiging. Maar Simson, de vertegenwoordiger van de zon der gerechtigheid, grijpt die leeuw vast en staat bij. En het is heel kenmerkend, het is niet de kracht die in de man zelf is, zoals dat bij vele heidense mythen wordt uitgedrukt. Nee, er staat steeds bij, de geest des Heren werd vaardig over hem. Het is niet zomaar iemand die een sterke man, maar het is de geest des Heren. En hij scheurt die leeuw uit elkaar en overwint het kwaad en de barbarie en de woestheid en de vernietigingsdrang. Dus de leeuw is overwonnen. Simson gaat verder, schenkt er geen aandacht meer aan en wordt de bruid geworven. Langs een andere weg ziet hij, daar wordt ons verteld dat hij het lichaam van de leeuw terugvindt en er heeft zich bijen hebben zich er genesteld. En er is honing ingebracht in die woestenij, een zoetheid en hij eet ervan en hij geeft er ook zijn ouders van. Een wonderlijk teken wat we straks proberen te duiden. Ik kan het niet uitvoerig zijn. Je kunt die geschiedenis natuurlijk zo ontzaglijk uitgebreid behandelen. Maar ik moet hier de hoofdzaken noemen. Ik ga dan terug. En dan komt daar die bruiloft. En dan was het de gewoonte in die tijd dat men elkaar de raadsels opgaf. Maar raadsels, die hadden een zin in die tijd. En ook een diepe zin. En het ging er niet alleen om uiterlijk het raadsel te raden, maar om de diepste zin te verstaan dat men, en dat is het diepste als men gaat zien, dat een raadsel eigenlijk een mysterie werd. Het is voor buitenstaanders raadsel, zegt de Heer Jezus. Wat hij zegt, zijn het raadselspreuken. Maar voor die geloven, voor zijn leerlingen, zijn het de geheimenissen van het koninkrijk. En dat is ook hier wat het raadsel betreft. Simson geeft aan die Filistijnen raadsel op. Moet u denken hoe hij daar aan die tafel zit, aanlicht. En de bruid, schone Filistijnse. Al die Filistijnse gasten daaromheen. Er is niet zomaar een flauwiteit. Maar Simson schouwt wat hier gaat gebeuren. Die woestheid. Dat geweld van die Filistijnen. Het is te vergelijken met die leeuw. En de bedoeling is dat ze overwonnen worden. Dat ze veranderd zullen worden. Ja, dat ze door de dood heen zullen gaan om tot het nieuwe eeuwigheidsleven te komen. En dan, als dat is gebeurd, dan zal er in plaats van die woestheid en van die zonde en van die overtredingen en van die vernietiging, zal daar zoetheid zijn. Zoetheid is het teken land, overvloeiende van melk en honing. Is het teken ook van het Messiaanse Rijk. Dat is de zoetheid. En geeft hij het raadsel op. En u weet het. Wat het is. De spijze ging uit van de eter. En zoetigheid van de sterke. Filistijnen kunnen niet raden. Ze zijn er zo ver van af. Niet omdat ze niet intelligent zijn. Maar omdat Simson hier het allerdiepste van de Bijbel in dit raadsel uitgedrukt heeft. En dan, ze raden het niet en heeft daar een grote weddenschap met ze gedaan. En dan, ja, dan die vrouw, die is niet los van die, van de volk. Ze is dichter bij Simson gekomen. Ze heeft iets gezien van dat geheel andere, wat ze onder de mannen van haar eigen volk niet heeft kunnen zien. Zoiets anders trekt er aan, het vervult er. En ze verlangen om vervuld te worden, maar het is ook zo raadselachtig. Het is ondoorgrondelijk. Het is vreemd. Het is intussen een groot verlangen en een haat, een verachting. Het is precies altijd wat het Jodendom opwekt. Gefascineerd kan een mens ervan zijn. En het heeft ook zoveel afkeer gewekt, omdat het ondoorgrondelijk is, wanneer men het niet gaat zien vanuit het heil van de enige onvergelijkelijke God en zijn Messias. En ze probeert het geheim te kennen. Aan de ene kant, ze wil het geheim kennen. Ze wil toch zijn vrouw zijn en ze wil niet alleen maar op een afstand van hem blijven in de geest. Dat is de ene kant. Maar aan de andere kant is er een volk dat min of meer toch hierdoor gekleineerd wordt. Want ze voelen wel dat ze daar helemaal niet aan toe zijn. En dan blijft ze maar. Iedere dag, zo'n bruiloft duurt 7 dagen. Blijft ze Simson vragen. Wat is het nu toch? En dan, ja, dan zegt Simson, die zegt het. Wat is sterker zo dan een leeuw? U kent de oplossing, de leeuw en de honingraad. Komt eruit. En wat is sterker dan een leeuw? Wat is zoeter dan honing? Het is alles dus het volk, de kracht van de Filistijnen, die tot honing zal worden. En dan hebben ze het geraden, ze denken dat ze het geraden hebben. Maar ze hebben het uiterlijk geraden. En dus zegt Simson, die heeft het onmiddellijk begrepen, je hebt met mijn kalf geploegd, zegt hij dan. Het is op zichzelf een wonder, een ironische uitdrukking daarvoor. Maar hij moet dus, hij heeft de weddenschap dus toch verloren en hij treedt dan op om daarom, dan drooft hij dat ook en voert een strijd als ze het nu zo willen met geweld, dan gebeurt het wel. En de geschiedenis gaat verder. Simson is vertoornd, gaat heen en dan denkt de schoonvader dat hij die vrouw veracht heeft. Hij komt terug om die vrouw op te zoeken. Maar zij is aan een ander gegeven. En dan is daar Simson vertoornd en er komt een strafgericht over die Filistijnen. Ik beschrijf het allemaal niet precies. U kunt het allemaal nalezen. Anders zou het veel te ver worden, want het is zo diepzinnig allemaal, die geschiedenissen. Ik moet op een doel af, en dat is naar de tekst. En de Filistijnen die gaan dan wraak nemen, die gaan de vader en die gaan de vrouw verbranden. En dan treedt Simson weer op om daarover gerechtigheid. Want wraak, dat woord wraak, dat vertalen we zo, maar je kunt het ook vertalen met gerechtigheid. Maar de opgave van Simson is daar nog niet voorbij. En dan gaat hij weer terug. En het gaat allemaal via die vrouw. De vrouw speelt in de geschiedenis een grote rol. De vrouw kan in duisternis het licht proberen te overwinnen. Ze kan ook het licht, kan ze oproepen. Simson laat de Filistijnen niet in de steek. Hij gaat verder en dan komt er dat hele verhaal dat hij terechtkomt bij die overspelige vrouw. Daar in Gaza en dan denken ze hem weer te kunnen gevangen nemen. Maar ze kennen Simson niet. Ze weten niet dat hij zich niet laat afvoeren. En ze proberen dan hem in te sluiten in die stad. En dan is die prachtige geschiedenis als Simson te middernacht opstaat. En die poorten uitbreekt en ze op een berg brengt. Wie kan een kind Gods, een messiaanse figuur, binden? En dan komt hij tot het laatste. En dat is tot ontmoeting met Delila na dit alles. En dan wordt het veel ernstiger. Want Delila, die wordt wel gedrongen door de vorsten van de Filistijnen. Maar haar hart voelt iets anders. Ze voelt alle bewondering. En als u wilt, alle liefde van Simson. Maar ze kent hem niet. Ze vraagt steeds dit ene woord. Wat, waarin is toch uw grote kracht? Dat met andere woorden, zij vraagt als Filistijnse, wat is nu het geheim van Israël? Wat drijft je nu? Wat is die grote kracht? Met andere woorden, ze vraagt, wat is nu echt die Heilige Geest die over je komt? Wat is dat nu? En dan wil hij niet zeggen, ze is er niet aan toe, ze is er helemaal niet door ingewijd. En ze weet ook, hij weet ook wel dat er andere krachten in meewerken. En Delila werkt wel mee, maar ze is de nacht die hunkering heeft naar het licht. En ze bieden haar geld aan, maar dat komt er maar allemaal bij. Dat is helemaal niet zo belangrijk. Het is alleen maar, ze wil het weten wat het is. En dan geeft hij die droggeven op en hij vertelt van die nieuwe touwen en van die zeelten, die darmen die gedroogd zijn en het een na het ander. Ben wint ze mee vast. Ten slotte die weversbom. En iedere keer roept ze de Filistijnen. En dan rukt hij zich los. En de Filistijnen die moeten snel vluchten. Want Simson is ongebroken. En dan komt het hier. En dat is in de wonderverhouding van Israël en de volkeren. Meestal houdt Israël zich apart. Geeft zegen. Helpt de volkeren, maar echt aan ze toevertrouwen. Ach, wie is daar aan toe? Israël houdt zich tegen, zegend, maar het diepste geheim, dat bewaart Israël in het eigen hart. Maar zijn er onder de volkeren die de duisternis kennen, het is speciaal Delila, die toch hunkert daarnaar om dat geheim te beseffen. En dan houdt ze maar vol en Simson wordt er zo bedroefd van. Zijn ziel is bedroefd tot de dood toe. De volkeren, ze vragen om het heil. En ze vinden niet voldoende om het heil te krijgen, ze willen het heil vatten. Maar zijn ze er toe aan toe? Mag hij dit geheim zeggen? En uiteindelijk is hij vermoeid van al dat vragen. Zoals het Jodendom moe kan worden. Van die omgeving, van die raadsels. Die de volkeren in het Jodendom zien. En die het allemaal willen weten. Het Christendom is er heel dichtbij gekomen. Er is in het christendom ontzaglijk veel van het diepste geheim uitgeleverd. En het is een grote vraag of een deel van het christendom niet te vergelijken is met Delila. Zoveel ontvangen. En als het lotte gezegd, we hebben Israël niet meer nodig. We zijn de plaats van Israël gekomen. Het zijn gevaarlijke dingen. Ook de verkondiging van het evangelie is uiterst gevaarlijk. En dan, ja, dan is het geheim uitgeleverd. Ik ben een Godgewijde vanaf mijn moeders schoot. Er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen. Ik ben een gewijde in alles. En dan heeft ze het gezegd. En dan is er die grote strijd in haar. Het volk doet ze voor de volkeren. Ze wil zich, die krachten wil ze zelf verkrijgen. Ze wil dat zelf ontvangen. En ze meent dat het buiten Simson om kan. En dan laat ze het haar afknippen. Wat is dat dan? Moeders en zusters, ik heb al gezegd, Simson is de zon. De stralen, de goddelijke straling, de zegenende stralen, die worden afgenomen. En wat zijn nu eigenlijk die verbindingsstralen? Het zijn ook verbindingsstralen met de goddelijke wereld. Het is niet alleen de zon. Wat Delila hier laat doen, dat is wat de vijanden van Israël altijd hebben willen doen. De verbinding met de goddelijke wereld. Het nazireerschap. Het gewijd zijn afnemen. Dat is de assimilatie. Dat is de aanpassing. Dat is zeggen, je bent een van ons. Dat is dat de boeken afgenomen worden. De vijanden hebben de boeken van Israël willen vernietigen. Hebben Israël eenzijds vervolgd, maar anderdeels wat veel gevaarlijker was. Laten assimileren en het afnemen. En als Israël de goddelijke verbinding van de geboden, van de Torah, van de Messiaanse zegen, als Israël die kwijt is, dan is Israël krachteloos. Dan is Israël maar één van de volkeren. En dan kunnen ze met Israël doen wat ze willen. En dat is ook hier gebeurd. Wat is er in Delila geweest? Is het toch dat ze zich bedrogen heeft gevoeld? En dat er gram in haar hart was, terwijl ze zo'n behoefte had aan het licht? Is het toch bezweken voor haar heidense afkomst, voor de volkeren? Maar het is dieper nacht dan het ooit is geweest. En ze vieren het nachtfeest. Daarom de ogen worden uitgestoken. Dat wil zeggen, Simson wordt aangepast aan de Filistijnse nachtelijke toestanden. Aan Delila nacht. Daar heb je geen ogen meer nodig. Dan zie je het licht niet meer. Dat gebeurt hier. Dit is de consequentie van het afsnijden van de haren. En dan zijn de ogen uitgestoken. En dan kunnen ze hun nachtfeest vieren. Hun god Dagon heeft de God van Israël overwonnen. Niet dat het licht gedoofd is, maar het licht uit de wereld is weggedreven. In de wereld is het duisternis geworden. Ook Simson is zijn ogen kwijt. En de zon heeft zijn stralen niet meer. En dan dooft de zon uit. Als de stralen weggenomen worden, de verbinding met de goddelijke wereld, dan dooft de zon uit. En wat gaan ze dan doen? Ze willen zien dat ze het licht overwonnen hebben. En dat het licht verzwolgen is, is een heel ander zien. Het is het zien van de duisternis. En dan komen ze samen in die grote tempel, in dat gebouw. En dan moet zeggen ze, Simson moet komen. En wat moet Simson doen? Simson moet voor hen dansen. Potsierlijke dansen doen. En dat is het treurigste wat er is. Dat is wat de volkeren doen. Dat ze de Jood komisch vinden. Dat ze onlachen. Dat ze moppen van Sam en Moos maken. Dat ze hem laten springen. En dan zijn het de Joden zelf, die daar nog ongehoorzamen, Die zeggen dat verwachten ze alleen maar van ons. Ze denken dat we zo zijn. En ze vertellen er nog een paar extra moppen bij. De wiets is iets heel anders. Dat is waar ze zelf mee overeind bleven in hun nood. Maar als een niet-Jood over een wiets spreekt, dan is er een soort vermaak van. En dat ligt in een heel andere sfeer. En je hebt Joden die zeggen, ach, ze zijn toch niet wijzer. We zullen ons dan maar als zotten gedragen voor ze. En we zullen zo potsierlijk doen. En dan wordt er gelachen. En het wordt niet verstaan. Maar dan in dat ogenblik, er staat in het begin, dat het haar is gaan wassen. De zonnestraling komt terug. God laat zijn volk niet in de steek, niet om dat volk alleen. Als God zijn volk in de steek zou laten, dan zouden we allemaal verloren zijn. Dan zou de Messias niet meer verschijnen. En daarom, het haar gaat wassen. En dan, terwijl Simson danst, hij wil, hij doet wat die duisternis, de kinderen van de duisternis willen. Die dan danst, dan vraagt hij, hij moet geleid worden. Zijn ogen niet terug, maar de straling is aangegroeid. En door die jongen die hem leidt, vraagt hij om bij de pilaren gewacht te worden. Waar het huis, waar die duizenden mensen zijn. En waar de vorsten van de Filistijnen zijn. En waar ze hun God loven. En dan vraagt hij of hij mag leunen op die kolommen, op die zuilen. Die daar zijn in een leuntuigen tegen. En dan bidt hij dat wondere gebed. Heere, gedenk mijne. Gedenk mijne, de diepste roep die de moordenaar het kruis ook de partizaan heeft geroepen. Gedenk mijne. En voor mijn twee ogen. Met een vergelding van de Filistijnen. Vergelding. Is gerechtigheid. Dan gaat hij tussen die pilaren staan. En dan spreekt hij dat wonderlijke woord uit. Mijn ziel. Is mijn leven hier. Mijn ziel sterven met de Filistijnen. Dat is vreemd. Hij verenigt zich in zijn sterven met de zielen van de Filistijnen. Zoals Jezus zich bij zijn sterven verenigd heeft met de zielen der volken. Dat is geen wraak, dat is om de Filistijnen door de dood heen tot het leven te leiden. Sommige mensen spreken over een zelfmoord van Simson. Onzin! Het is een zelfoffer. Hij heeft zijn volk bevrijd. En de Filistijnen zelf heeft hij ontrukt aan de duisternis. Hij sterft met de Filistijnen. Niet om op te onder te gaan. Maar om op te staan. In de kracht der opstanding van de Heer Jezus. Hij heeft 20 jaar Israël gericht. Broeders en zusters. Ik heb slechts enkele dingen gestameld over deze pijnloos diepe geschiedenis. En mogen de geest u deze dingen verder laten zien. Als u het weer eens naleest. En er zullen ongetwijfeld vragen bij u opkomen. Er zijn oude schema's die dit willen weerspreken. Maar het gaat hier om wezenlijk, geestelijk, de advent te verstaan. Zo groot is de God van Israël, dat hij zijn volk en zijn Messias onder de volken brengt. Het schijnt alsof er gerechtigheid nog een vernietiging zal volgen. Maar het gaat om het heil, broeders en zusters. Als die Dagon-tempel instort, dan is het dat, dan is het een duisternis. En het is een wondere sterven van de wedergeboorte. Om op te staan door de kracht der opstanding. Dit geheimnis, broeders en zusters, is ook voor ons. Het is het diepst geestelijke geheimnis wat we kunnen verstaan. Zo gaan we het kerstfeest tegemoet. Het lichtfeest. Het licht dat straalt in de duisternis. De duisternis wil verzwelgen en hunkert toch. Kunnen we weten wat echt in Delila is omgegaan? Bij dat laatste van het instorten van die tempel. We weten het niet. We moeten niet meer zeggen dan we weten. We kunnen alleen maar vermoeden. Broeders en zusters, het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet verzwolgen. Amen. Laat ons bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want voor u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen.